zal beginnen met de vraag die me in de pauze gesteld is. Als u straks vragen te stellen hebt, ik heb de pech dat één oor volkomen doof is. Dus het zou kunnen zijn dat ik u dan niet versta en u vraag om het nog een keer te zeggen. Dus als mensen daar wat mee vragen, ga ik zo staan. Dat is niet omdat ik u niet wil aankijken, maar omdat ik u dan wil horen. Dan weet u dat. De vraag die mij gesteld werd in de pauze was, wat nou precies dat vijfde element? Want ik heb het over de vier elementen gehad en ook nog over een vijfde element. U weet wel, het horizontale kruis. En daarin in het centrum bevindt zich het vijfde element. Ik heb dat een beetje, om mezelf makkelijk te maken, ook in verband met de ziel gebracht. In strikte zin is dat dat lichtlichaam van Adam, wat inmiddels verborgen zit als kiem in die vier elementen. Dus wanneer de transfiguratie plaatsvindt, wanneer de mens binnenste buiten gekeerd wordt, dan is dat vijfde element het hele lichtlichaam geworden. Gesymboliseerd onder andere door dat gouden kruis. Ja, daarmee de vraag. Dan.
De transfiguratie, je zei over de transfiguratie, en daar is dus ook het feest van de transfiguratie, hè? Is dat, past dat dan in de zomer?
Nee.
Of moet dat toch in de herfstequinox?
Nee. Het zijn twee verschillende dingen. Wanneer we spreken over de verheerlijking op de berg, waar Jezus dus aan zijn discipelen zijn lichtlichaam toont, moeten we dus heel goed onderscheiden dat wanneer wij de weg van de mens bespreken, dus van ons, dan moeten wij binnenste buiten gekeerd worden, opdat die kiem van lichtlichaam uiteindelijk het lichaam kan worden. Jezus was volgens de traditie niet zomaar een mens. Zijn ziel was reeds volledig ziel. Hij had dus ook reeds een lichtlichaam. Maar hij was ook waarlijk mens. Hij had ook een aards lichaam en een aardse persoonlijkheid die wel degelijk nog gezuiverd moest worden. Anders was hij heel waarlijk mens geweest. En op de verheerlijking op de berg, wat dus voor Pasen plaatsvindt, toonde hij aan zijn discipelen reeds zijn lichtlichaam die er gewoon is. En die bij ons nog omgevormd moet worden of gevormd moet worden. Dat was een belangrijk onderscheid. Dus waar gaat u gaan?
Is uw zin klaar?
Ja hoor.
Om te beginnen, dat
mij geeft
op dat het een geboren ontstaat van een rode roos. Dat staat u goed.
Dank u.
En mijn vraag gaat over de periode van uithouden, van transformeren. Wat volgens mij ook fysiek heel voelbaar is. En mijn vraag is hoe de aardrijk tegen wie de tempel in de ziel kan helpen.
Het laatste verstond ik niet.
Hoe kan de tempel naar uw mening, naar uw visie daarover, de ziel helpen?
Ja. Nou, wanneer we het hebben over de periode van de donkere nacht van de geest, dus van dat uithouden, is het niet zozeer een vraag hoe kan de persoonlijkheid de ziel helpen, maar is het andersom, kan de ziel de persoonlijkheid helpen? Want die is inmiddels al sterker geworden, hè? Misschien is het goed dat ik eerst even iets over die donkere nacht van de geest nog zeg. Mensen die proberen de weg te gaan, die kennen twee donkere nachten als ik even Johannes van het Kruis volg. Wat wel genoemd wordt de nacht van de zintuigen en de nacht van de geest. En soms worden die beide de donkere nacht van de ziel genoemd. De nacht van de zintuigen is dat de persoonlijkheid steeds meer afstand neemt, onthecht raakt ten aanzien van de aarde. Je begint de weg en steeds minder gaan de dingen die je vroeger enthousiast maakten en waarvoor je leefde, beginnen je minder te interesseren. En dat kan tot gevolg hebben dat je het gevoel krijgt, ik raak in een depressie. Want niks interesseert me meer, niks is de moeite waard. En je gaat naar de dokter toe en die zegt, ja, het is een depressie, hier heb je een paar pillen. Begrijpelijk reactie van de arts, want die is niet opgeleid om mensen geestelijk te begeleiden. Dus het is uiterst belangrijk om een onderscheid te maken tussen letterlijk een depressie, wat vaak te maken heeft met oververmoeidheid of anderszins en bepaalde vormen van psychische aandoeningen, en zo'n donkere nacht van de zintuigen, waarbij het niet om depressie gaat, maar letterlijk om de fascinatie verliezen waar je altijd op geleefd hebt. En er moet is nog niets anders voor in de plaats gekomen. Hetzelfde geldt dus ook voor die donkere nacht van de geest. Dan is die duisternis nog groter. En is de zinloosheid, al of niet tijdelijk, lijkt ook nog groter te zijn. Ook daar loopt men het gevaar om dus in te gaan duiden als ik moet hier wat aan doen door middel van medicijnen, want dit houd ik niet vol. En de enige manier om dat vol te houden is goede begeleiding hebben van iemand die die weg is gegaan, en of in ieder geval die weg begrijpt. En dat zal dan een frequente begeleiding moeten zijn om de moed erin te houden. Wat uiterst belangrijk is, is voedsel voor de ziel verzamelen. Want die ziel moet sterker worden om door dat nulpunt heen te komen. En wat is voedsel voor de ziel? Voedsel voor de ziel is alles wat te maken heeft met waarheid, goedheid en schoonheid. Dat betekent luisteren naar bijvoorbeeld lichten. Nee, ik bedoel niet licht in de zin van niet klassieke muziek, maar klassieke muziek die wel blij maakt. Dus vooral niet Mahler. Dan. Ik ben een fan van Mahler. Maar dan geen Mahler. Maar muziek die het hart raakt en blij maakt. Wat heel, heel goed kan helpen is Gregoriaans, wat een hele objectieve vorm van muziek is. Geen of weinig, je moet niet helemaal van de wereld vervreemd raken, maar veel, niet te veel tv kijken en kranten lezen, want het heeft weinig of niets met waarheid te maken. Dus religieuze teksten lezen. Die symbolische teksten lezen, de graallegenden lezen, enzovoort, enzovoort. Allemaal wat voedsel is voor de ziel. En elke dag opnieuw proberen, en dat klinkt een beetje padvinderig, ik ben padvinder geweest, dus waarom niet, elke dag een goede daad te doen. Je dan padvinder doet elke dag een goede daad. Proberen elke dag bewust het goede te verwezenlijken. Tegen alle zwaartekracht en somberheid in. Die drie aspecten zijn voedsel voor de ziel. En tenslotte, en dat is het allerbelangrijkste, hoop. Geloof. Liefde. Volhouden. En ons probleem is dat als uiterlijke mensen zeggen, is het nog niet voorbij? Is het nog niet voorbij? Is het nog niet voorbij? Want die uiterlijke mens wil iets bereiken. Terwijl wat die uiterlijke mens net moet doen is sterven. Dat is niet iets bereiken, dat is juist iets loslaten. Dus het is een heel uitermate paradoxale situatie. Dus steeds merken, wanneer je gaat merken, oh ik probeer weer het te versnellen, ik probeer. Dus dat goede ware schone waar ik het net over heb, niet als techniekjes gebruiken die de persoonlijkheid in slaap zust. Nee, als voedsel voor de ziel. Dus het zal de persoonlijkheid niet zo snel in slaap zusten tijdens zo'n donkere nacht. Want de persoonlijkheid heeft op zo'n moment, en daarom lijkt het ook op depressie, helemaal geen behoefte aan het goede en het ware en het schone. Het wil met rust gelaten worden. Het wil onderduiken, het wil een deken over zich heen en wachten tot het over is. Dus het vraagt ook nog letterlijk op elke dag de keuze te maken om dat goede, ware en schone te gaan volgen. Je zou kunnen zeggen, als de weerstand om dat te doen erg groot is, is het een goed teken. Dat betekent dat je niet met het ware goede schone bezig bent om het ik verder te versterken, maar juist om de ziel voedsel te geven. Heb ik daarmee uw vraag een beetje beantwoord?
Ik ben op een goede weg, meneer. Dank u
wel. Wie mag het woord geven?
Daniel. De symboliek van de vier kruisen vind ik prachtig. Waar wordt het taalkruis?
Dat is een heel ander kruis. Dus niet in dit verhaal. Het heeft onder andere met levens, met levenskracht te maken. Het heeft te maken met de verbinding tussen het oneindige cirkel en het eindige, het kruis. En talloze andere betekenissen. Het taalkruis. Kruis met een slingertje erboven. Er zijn talloze, je hebt het Andreas kruis, wat weer een andere betekenis heeft. Je hebt de talloze kruisen, maar die passen niet binnen dit verhaal. Zullen misschien ongetwijfeld, een beetje optimistisch zijn, ergens op die route tussen die vier kruisen wel ergens horen, maar dat weet ik niet. Ga ik niet verzinnen.
Mag ik iets vragen?
Ja.
U hebt in uw voorwoord voor een Paaspinksteren zo prachtig aangehaald de behandeling van Johannes op het kruis van dit. Kunt u daar nog iets over zeggen?
Ja. In de handelingen van Johannes, dat is een apocryf evangelie. Misschien mag ik even stil blijven staan wat dat betekent. De zaak is, elke vraag is een gevaar, want dan heb ik de neiging er een hele lezing van te maken. Dus ik zal me proberen te beperken. Een apocryf. Kijk, in het begin van het christendom, u moet u voorstellen dat ongetwijfeld Jezus een historisch figuur was. En dat er dus iets bijzonders is gebeurd. Maar we kunnen geen enkel historisch onderzoek doen om daarachter te komen. Dus de hedendaagse geleerde wereld is nog steeds bezig te stoeien over de historische Jezus. Naar mijn mening vrij zinloze expositie. Want het mysterie waar het om gaat, kun je niet historisch onderzoeken, want het was geen historische gebeurtenis in die manier van historie zoals historici dat gebruikt. Nou, in het begin van het christendom, naar het mysterie wat heeft plaatsgevonden, hoe dan ook, dat heeft tot gevolg dat er talloze gemeenschappen, verspreid over de toenmalige Middellandse zeegebied, door die, noem maar even, Christusimpuls, begonnen een weg te gaan. En vaak, door de uitstorting van de Heilige Geest, zo komen we ook bij Pinkster, dat mysterie begonnen te begrijpen. En geïnspireerd door de Geest, teksten gingen schrijven. Onder andere de bekende teksten als de Evangelie die we in het Nieuwe Testament vinden. Maar ook talloze andere teksten die later door de kerk, na allerlei concilies, allemaal verboden werden als ketters. Want wat gebeurde toen het christendom staatsgodsdienst werd? Toen moest de eenheid komen, vond de keizer, want een keizer is altijd geïnteresseerd in eenheid. En begon men dus alle mogelijke zaken die niet in overeenstemming was met wat een aantal vooraanstaande theologen meenden dat waar was, om die in de band te doen. Je moet je voorstellen, het mysterie wat plaatsvond, is zo overweldigend, dat ik overdrijf niet, er oneindig veel boeken geschreven kan worden die ieder een facet van het mysterie toont. Vandaar dat het geweldig was dat er zoveel evangelieën en handelingen enzovoort waren. En dat er gemeenschappen waren waar mensen aangetrokken werden door dat bepaalde aspect, zodat je een zeer pluriforme kerk kreeg. Op het moment dat de kerk staatsgodsdienst wordt, dan wordt het een gekristalliseerde zaak, ik hoef je dat niet te vertellen, dan wordt het een machtsinstrument en dan is het afgelopen. Nou, de handelingen van Johannes is een van die apocryfe evangelieën, waarschijnlijk uit de Syrische traditie, waar mensen nog Aramees spraken, min of meer dezelfde taal als Jezus, die duidelijk te maken hebben met een meer mystieke ervaring rondom de figuur van Jezus. En als u dat voorwoord niet gelezen hebt, vat ik u even samen wat die handelingen daar vertelt. Die vertelt dat op het moment dat Jezus gekruisigd wordt, bevindt Johannes, zijn liefste leerling, zich op dat moment in een grot. Want hij was door Jezus in een visioen bevolen naar die grot te gaan. En in die grot is duister en plotseling is een buitenaards licht en een stem zegt tot hem, er verschijnt een kruis van licht en een stem die hij verder niet kan zien, boven dat kruis spreekt tot hem. En die zegt, ja, Johannes, wat daar op Golgotha gebeurt, ik zeg het in mijn eigen term hoor, is de buitenkant, wie daar aan het kruis hangt, dan ben ik niet, degene die nu spreekt, maar wel de persoonlijkheid. En ik zal je iets vertellen over de mysterie die plaatsvinden. En dan komt er een enorme verhandeling en ik heb maar een klein citaat eruit gehaald, maar het centrale thema in dat citaat is dat afhankelijk van de kwaliteit van jouw hart, die de zetel is van de ziel, kan het heilige, het goddelijke op een bepaalde manier aan jou verschijnen. En dat betekent dat dus Jezus, en dat staat in een ander citaat in het voorwoord uit de handelingen van Petrus, aan iemand kan verschijnen als een klein kind. Of als een volwassen man. Of als een vrouw. Hier gaat het vooral over het kruis. Wat kan verschijnen als woord. Of als genade. Of als deur. Of als poort. En zo gaat het nog een hele tijd door. Kortom, als we het over de mysterie hebben, dus dat geldt dus ook voor het hele kerstmysterie en het hele paasmysterie, hoe wij dat mysterie gaan begrijpen, welke beelden in ons opdoemen, hangen samen met de kwaliteit van ons hart En hangt ook verder van onze achtergrond af, wat we geleerd hebben, want die zorgt voor een bepaalde structuur. En dit hangt samen, en dan maak ik een grote sprong, maar met het gevaar te lang door te gaan, met die belangrijke uitspraak die we bij Meister Eckhart vinden, die dit thema heel sterk heeft uitgewerkt. En die spreekt erover dat het goddelijke, dat is voorbij elke persoonsvorm. Daar zijn geen namen voor, daar is geen enkel beeld voor, maar het goddelijke verschijnt als de God, de heilig, als een persoon, wanneer het goddelijke zich weerspiegelt in een mensenhart. En als het goddelijke zich weerspiegelt in het mensenhart, dan verschijnt in het mensenhart een visioen. En in dat visioen verschijnt het goddelijke als een engel, de God. De goden, in allerlei culturen zijn wat wij in de West-traditie engelen noemen. Dus het goddelijke verschijnt als een engel. Dus als het goddelijke in die spiegel van de ziel kijkt, ziet, menselijkwijs gesproken, het goddelijke zichzelf als een engel. Nee, het goddelijke ziet zichzelf niet als een engel, het goddelijke ziet die mens als een engel. En als wij in diezelfde spiegel kijken, zien wij een engel, en dat is voor ons zoals God aan ons verschijnt. Dus de engel, en dat is onze beschermengel, is de manier waarop het goddelijke aan ons kan verschijnen, en de manier waarop onze ziel aan God kan verschijnen. En ook dat is een mysterie. Want ik heb een verhaal gehouden, en nu hoop ik u een grote verwarring straks achter te laten. Ik heb een verhaal gehouden over de ziel die moet gaan groeien, die als een klein kind is. En dat is een verhaal waarin we spreken over ontwikkelingen. En ik denk dat dat een juiste manier is om erover te spreken. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de wereld van de hemelen geen wereld van tijd en ruimte is. En dat vanuit een ander perspectief gezien, niet een menselijk perspectief, die ziel reeds een engel is. Dus wanneer we spreken over het verhaal van die ziel die moet groeien, en uiteindelijk volledig de persoonlijkheid moet overstralen, dan hebben we dus hoe die engel, hoe het goddelijke in ons, in de spiegel van ons hart kan verschijnen. Als we nog voornamelijk vanuit de persoonlijkheid leven, als kleinkind, als een baby. Naarmate we transparanter worden voor de heilige, kan het beeld voller worden. Dan verschijnt de ziel al als een knaap of als een maagd. En langzaam maar zeker kan het uitgroeien tot een godin of tot een godheid. Totdat uiteindelijk het de persoonlijkheid overstijgt. Dus we hebben twee verhalen. Een verhaal die we menselijkwijs gesproken alleen maar ons over kunnen spreken, maar nauwelijks kunnen voorstellen. Waarbij die ziel dus reeds volmaakt is. Zoals Jezus reeds volmaakt was voordat hij op aarde verscheen. En het aardse verhaal waarin de ziel langzaam maar zeker tot ons begint door te dringen. En zo in die handelingen van Johannes wordt ons dan verteld de talloze manieren op het kruis, de persoonlijkheid. Maar in andere dus in de handelingen van Petrus de ziel kan gaan verschijnen aan de mens. Afhankelijk van onze toestand, van wat hoe de ziel zich in de loop van ons leven heeft ontwikkeld. En wat zo belangrijk is tot slot aan zo'n verhaal is, het geeft de dynamiek weer. Heel veel mensen hebben de neiging om te zeggen, we moeten geen beelden maken van het goddelijke. We moeten geen beelden maken van engelen enzovoort. Mijn antwoord daarop zou zijn, dat is een levensgevaarlijk standpunt. Waarom? Omdat religie te maken heeft met een persoonsrelatie. Een ik-gij-relatie. En ik kan geen ik-gij-relatie aangaan met een abstract principe. Tegelijkertijd moet ik oppassen om elk beeld te verabsoluteren, want dan wordt het een afgodsbeeld. Dan is het geen icoon meer, maar een idool. En de kunst is nou precies om al die beelden als iconen, als vensters te gaan beschouwen, waardoor de heilige zich toont, en die vensters niet te sluiten en er afgodsbeelden van te maken. Maar omdat wij de neiging hebben er afgodsbeelden van te maken, wil niet zeggen dat we dan iconoclasten moeten worden en iconen moeten gaan vernietigen. En dat is wat men meestal helaas doet. Als weer een lezing. Is er nog iemand?
Ja, u bent gesproken over vier elementen. Water, vuur, lucht. En u zei op een hoek van half diamant van en ziel. Over welke eigenschappen staan
die? Oh, dat is wel erg ingewikkeld. Dus de leeuw, ik heb u gezegd hè, dat die vier elementen, we praten over correspondenties. Hè? Dus niet over het is dit, het is dat. Het gaat steeds over. Dus in, zodra we het over het niveau hebben van de symboliek, dan praten we altijd over correspondenties die er tussen symbolen bestaan. En dat is nooit een is-gelijkteken. Symbolen zijn vol betekenis en elke betekenis is er maar één. Nou, de leeuw, dus ik heb verteld, die vier elementen corresponderen, daar komt het, onder andere met mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk, mensrijk. Zo kunnen ze ook corresponderen met de vier elementen. Dus water, lucht, vuur en aarde. En de leeuw wordt meestal in verband gebracht met het element vuur. En de parel wordt vaak in verband gebracht met het element water. Want dat is uiteindelijk de habitat waar die vandaan komt. Dat ik altijd nog meer. Nou, ik ben
rood, lucht.
Ja, roos is lucht, dankjewel. Heb je er nog één voor mij?
Diamant is.
Dat zal allemaal aarde zijn, hè? We zijn er. Het is gelukt. Nee, maar belangrijk is. Weet u, tot slot even. In sommige culturen heeft de parel een andere betekenis dan in onze cultuur. Dat is niet omdat zij het fout hebben, omdat wij het fout hebben, maar omdat het symbool van de parel zoveel betekenis heeft, dit is er maar één van. Alleen binnen dit symbolenstelsel komt het goed overeen met het element water. Maar daarnaast kan het nog talloze andere betekenis hebben. En misschien kan het dus zelfs in een andere cultuur met vuur te maken hebben. Dus we moeten ontzettend voorzichtig zijn met rijtjes maken en zeggen, oh dat is dat, en het hoort bij dat, het hoort bij dat, nou weet ik hoe het zit. Dan hebt u van symbolen idolen gemaakt. Terwijl die symbolen juist levende relaties met elkaar aangaan.
Maar ik heb u wel eens horen vertellen over de parel als symbool van de ziel.
Ja, zeker. Zoals de roos het ook is. Ja, zeker. Dus in bepaalde verhalen, bijvoorbeeld het lied van de parel, wat uit de handelingen van Thomas komt, wederom een apocrief evangelie, hangt samen dat iemand uit de hemel op zoek moet gaan naar een parel die verborgen ligt in op aarde en bewaakt wordt door een vreselijk monster. En het gaat over onze ziel die bevrijd moet worden uit deze aarde. En dan is de parel dus symbool voor de ziel. Daar, zeker. Eindeloos dus de betekenissen die het kan hebben. En dat is ook zo mooi. Dus mensen die zekerheid zoeken in de symboliek, die kopen symbolenboekjes en hebben dan de symbolen begrepen. Nee dus. U moet zoveel mogelijk verschillende boeken lezen waar symbolen verteld worden. En liefst met tegenstelde verhalen waardoor de symbolen steeds rijker worden aan betekenissen. En dan gaan ze leven. En dan gaat u de essentie die achter al die verhalen schuil gaat, gaat u aanvoelen. Niet onder woorden brengen, want dat lukt niet, maar aanvoelen. Nog iemand? Nou, dan denk ik dat wij verzadigd zijn. Dan dank ik u voor uw aandacht.